Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 23 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 23 vers 2, ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. En ook het derde, gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. En wat er verder volgt in het tweede en het derde van Psalm 23. Wij zingen na de wet, Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik bidden pleit. Psalm 25, het derde vers. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren.
En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Zal worden voorgelezen Johannes 17, de versen 1 tot en met 5, en daarna Johannes 18, de eerste 11 versen. Wij noemden u Johannes 17, de eerste 5 versen, en Johannes 18, de eerste 11 verzen.
Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar den hemel en zeide: Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, den enigen waarachtigen God en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Vervolgens Johannes 18, de eerste 11 versen. Jezus dit gezegd hebbende ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapenen. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: Wien zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: Ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: Uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hogepriesters dienstknecht en hiel zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik dien niet drinken. Tot zover.
Er is voorbeden gevraagd voor Nelleke Schoonhoven, Molenaarserf 5. Ze is in de afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis in verband met een operatie. Ook voor de heer C. Kaland, Kleine Kolonieweg, is 160a. Zijn lichamelijke krachten worden minder. Mevrouw H. Mulder, Mulderij, Gerrit Mouwweg 79, is opgenomen in het ziekenhuis. De heer E. Beek, dominee van Kalshovenweg 1, moet aanstaande vrijdag een operatie ondergaan. De heer H. de Ruiter, Prins Klausstraat 9, Nunspeet, met kinderen en kleinkinderen, die de afgelopen week zijn vrouw en hun moeder en oma moesten begraven. Voor Ali en Dirk-Jan Hop, Nachtegaalweg 3a, in verband met het overlijden van een zus van Ali in de afgelopen week. En voor mevrouw A.M. Stobbelaar de Gier, Nunspeterweg 100, in verband met het overlijden van een zwager in de afgelopen week. Laten we eerst samen bidden. O God, wilt u vanmorgen ons bezoeken met uw heil. Zoals u eens, o Heere Jezus, door Samaria moest, omdat er midden op de dag een vrouw kwam om water te putten. Wil vanmorgen door Elspeet gaan. Er zijn zoveel mensen die elke dag maar weer opnieuw water putten uit de fonteinen van de wereld. En elke dag is de kruik weer leeg en de dorst alleen maar groter. Want buiten u, o Heere Jezus, om is geen leven. En daarom komt vanmorgen de vraag tot ons: waar is Christus in ons leven? Die hem kennen en hem kwijt zijn en aan het gevoelige gemis weer zijn ontdekt. Die roepen vanuit hun ziel: heb ge ook dien gezien die mijn ziel lief heeft? Zoudt u ze willen bezoeken, Heren? En zoudt u zich opnieuw willen openbaren? Want dat is de enige troost in leven en in sterven. Maar er zijn er misschien ook vanmorgen die de Heere Jezus helemaal niet missen. Die gelukkig zijn met hun godsdienst, hun vorm, hun kerkelijke verrichtingen en de zaligheid mede af te kunnen kopen met 1 of 2 keer hier vandaag te zijn. En daarom, Heren, laat ons vanmorgen zien dat we tegen u gezondigd hebben. Want dat deed u, Heere Jezus. U zei tegen die Samaritaanse vrouw: haal uw man. Haal uw zonde. En breng ze hier. De grootste kwaal is dat wij vroom willen zijn en rechtzinnig en geestelijk. Maar we zijn het niet, Heren. We zijn goddeloos. En we zijn vleeselijk, verkocht onder de zonde. En wel met de geest van oordeel en uitbranding vanmorgen door de gemeente heen gaan en alles wat Christus niet is, maar dan ook werkelijk alles wat Christus niet is, ons afnemen. Opdat wat eenmaal een Engels dichter zong: moeder kom ik, arm en naakt, tot die God die zondaar zalig maakt, ook de beleving van ons hart zou zijn. Zo bevelen we elkaar aan u, de levende God, aan, als een stelletje zondaren, vleeselijk, verkocht onder de zonde, goddeloze mensen, die niets van u en van uw genade moeten hebben. Verlos ons, Heren, van al die inbeelding waarmee we over de aarde gaan en, als u het niet verhoedt, er ook nog eens mee sterven. En dan hopen we natuurlijk dat we straks naar binnen mogen. Maar o God, wat een ontdekking, dat het bedrog is. En laten we dan vanmorgen maar schrikken als u ons ontdekt, zoals u dat bij Saulus van Tarsen deed. Die man die meende waarachtig dat hij op de goede weg was. En toen liet u hem zien dat hij een vijand was van u. U wil zo de rijen van de banken doorgaan. De stoelen, als we thuis meeluisteren. U kent ons, Heren, wat er in ons hart leeft. Zoekt u ons op in het grote geheim van uw langmoedigheid. In het bijzonder ook degenen voor wie voorbeden is gevraagd. U kent een ieder in eigen omstandigheden, zorgen, noden, moeite, pijn, verdriet. De zonde is bitter, Heere. De gevolgen worden ervaren. Maar mag het ook zo zijn dat we nou de bitterheid van de zonde voelen om dat het zonde is tegen een goedend God, daarom. En zou het u dan willen vertroosten, Heere, met die enige troost, dat bloed van Jezus Christus, dat kruis van Jezus Christus, waar alleen vrede met God te vinden is. Heere, wees ons vanmorgen nabij. En wilt u een zegen geven, wij die de vloek verdiend hebben. Maar geef dat ons oog gevestigd mag zijn op hem die de vloek heeft gedragen. En twee keer vloekt u niet. U heeft u als het ware leeg gevloekt op het kruis. En daar waar de brand geweest is, daar kan eenvoudigweg niets meer branden. Ik boog aan de voeten van het kruis en ik geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Zou u dan willen geven, Heere, dat voor het eerst of opnieuw jongens en meiden, mannen en vrouwen uit Elspeet naar huis mogen gaan met het vrij sprekend vonnis in hun ziel. Gebruik daartoe de prediking door de kracht van uw geest tot verheerlijking van uw naam, om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 22, vers 1 en 2. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En het antwoord in vers 2, ik erken nochtans, gij zijt heilig, Heere. Psalm 22, vers 1 en 2. De collecten zijn bestemd voor de kerk, de instandhouding van de predikantsplaats en de deurcollecte is eveneens bestemd voor de kerk van harte bij u aanbevolen. Aanstaande dinsdagavond, Deo Volente, is er alweer de laatste JV-avond van dit seizoen. Deze avond wil de leiding graag met alle JV-jeugd afsluiten. Jullie worden allemaal om 17:30 in het kerkerf verwacht. We willen dan samen eten, daarna een spel doen en rond 21:00 zal het afgelopen zijn. Als je niet komt eten, wil je dan een appje sturen naar de jeugdjager Gerwin Koetsier. We hopen jullie allemaal te zien dinsdag. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen Psalm 22, vers 1 en 2. Van God komt vanmorgen tot ons uit Johannes 18 en daarvan het eerste vers, Johannes 18, vers 1. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was in welke hij ging, en zijn discipelen. Tot zover. Een viertal aandachtspunten. Jezus ging uit over de beek in de hof met zijn discipelen. Jezus ging uit over de beek in de hof met zijn discipelen. Onze tekst begint vanmorgen met Jezus. Lieflijker naam is er niet. Vindt u wel? Daar begint het ook mee. Met Jezus. Begin niet met u, met mij. Begin niet met wat wij allemaal vinden en denken. Begint met Jezus. Die Samaritaanse vrouw uit Johannes 4. Die ging 's middags niet naar de bron om de Heer Jezus te ontmoeten. Vergist u zich alstublieft niet vanmorgen. Het begint met Jezus. Niet dat die vrouw dat in de gaten had. Nog minder onverlegen zat. Maar de Heer Jezus moest door Samaria om haar te verlossen. Als u zelf begonnen bent, dan loopt het ook echt op niks uit. Als de Heer Jezus begint, dan zegt hij: haal je man eens op. Je zonde. Je vuile leven. Waarover je je later schaamt. Onze tekst begint met Jezus. Daar zouden we eigenlijk genoeg aan moeten hebben. Want zeg mij gemeente, als u de Heere Jezus niet kent, wat is dan uw troost? Hoe wilt u dan zo dadelijk God ontmoeten als u gaat sterven? Wat meent u dan dat uw, geestelijk leven kan ik het eigenlijk niet eens noemen, Maar goed, wat meent u dan wat uw geestelijk leven voor inhoud heeft? Kijk, eigenlijk als de broeders op huisbezoek komen, dan beginnen ze natuurlijk maar met één vraag. Waar is de Heer Jezus in uw leven? Kent u hem? Heeft hij zich aan uw ziel geopenbaard? Want al het andere is de dood. Dat zeg ik niet. Dat zegt de apostel der liefde. Wie de Zoon heeft, zegt Johannes, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Nou, wat heb je dan? Ja, zegt iemand. Ik heb een tekst. En ik heb een versje. En ik heb ook wel eens goed kunnen kerken. En ik ben echt niet onverschillig. En vroeger leefde ik heel anders. Sinds ben ik echt meelevend lid van Elspeet. En ik lees goede boeken. Maar Johannes zegt, wie de Heere Jezus niet heeft, die heeft de dood. Nou kijk, zegt Paulus, dat is onze natuurstaat. Dood in zonden en in misdaden. Daarom lazen wij ook de eerste 5 versen uit Johannes 17. Daar opent de Heilige Geest de deuren van de binnenkamer van Christus. En dan mogen we horen wat de Heere Jezus daar bidt. Daar pleit hij bij zijn Vader voor zijn discipelen. Nou, daar hoop ik straks in de laatste gedachte dan een paar woorden van te zeggen van die mensen. En dan zegt hij in vers 4, ik, en in het Grieks staat er een dubbel ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. En dat dubbele ik, dat wil eigenlijk zeggen, ik ben de enige die uw naam op aarde hebt verheerlijkt. Lieve gemeente, God heeft u en mij geschapen opdat wij hem zouden verheerlijken. Maar u hebt het niet gedaan. Ik ook niet. En dan moet je vanmorgen geen vrome fratsen hebben. Want als je die hebt, dan zeg je de Heer Jezus liegt. Want zo lees ik het. Dus Christus zegt in Johannes 17 vers 4, ik ben de enige. Dan heeft de dominee vanmorgen in Elspeet God niet verheerlijkt en u ook niet. Dan sta je in je hemd. Dan sta je in je hemd. Geschapen om Gods lof te verkondigen. Daarom ben je hier. En weet ik wat er allemaal uit onze mond komt. Maar nog nooit God verheerlijkt. Er was er maar één. En dat was de Heere Jezus. Snap je? Als onze tekst niet begon met Jezus, dan heb je niks. Dan heb je echt niks. Oké. Wat doet de Heilige Geest nou vanmorgen in onze tekst? Die zegt van, lieve godsdienstige mensen in Elspeet, ga nou toch eens weg bij jezelf. Want wij zijn zo druk met van alles en nog wat. Als de broeders vragen op huis ook, hoe is nou mens? Dan zeg je, ja, hoe is het nou, hè? En de een die zegt, mijn zonden. Nou, dat is nog een aardig geluid, moet ik zeggen. En de ander die zegt, ja, ik heb dit wel eens wat meegemaakt en zo. Maar de Heilige Geest die doet vanmorgen nu maar één ding. En hij zegt van mensen, het is gewoon echt allemaal niks met je. Laten wij onze aandacht richten op Jezus. Wat hij doet. Want als u mij vraagt, wat is geestelijk leven, dominee? Als u mij dat vraagt, dan zeg ik nou, geestelijk leven, dat is niets anders dan gelovig overdenken wat Christus heeft gedaan. Dat is geestelijk leven. En Isaac Ambrosius, ik denk gisteravond, ik moet nog eens even kijken in dat boek, 900 bladzijden over wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dat is geestelijk leven. En de rest, het is scherp. Maar als u dus die lieve oude dominee Johannes hier had, die was net zo scherp of nog scherper. Maar de rest is dus de dood. Jezus. Dus de Heilige Geest die zegt, gemeente, kom. Kom. Dan gaan we weg bij al die leugens van u, en daar hoor ik ook bij. En dan gaan we vanmorgen aanschouwen wat de Heer Jezus heeft gedaan. Jezus, dit gezegd hebbende, dit. Dat is dat pleitend bidden in hoofdstuk 17. Daar krijgen de discipelen alvast een voorproef, een voorsmaak van wat Christus nu doet aan de rechterhand van zijn Vader, waar hij altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Hij bidt niet voor de wereld. Hij bidt voor zijn bruid. En dan zegt hij tegen zijn Vader, Vader, u moet mijn bruid aannemen op grond van mijn eigen werk. Vandaar dat hij zegt, ik ben de enige die uw naam verheerlijkt hebt. Kijk, dat doet mijn bruid ook niet. Die maken er ook niks van. Maar ik heb het gedaan voor haar. En daarom kunt u aan haar niet voorbij. Dus wat de Heer Jezus doet in de hemel, zijn Vader wijzen op zijn eigen werk, dat doet de Heilige Geest in het hart van de bruidskerk. En hij wijst de bruid op het werk van Christus. En lieve mensen, als je ergens ruimte krijgt in je ziel, dan is het hier. Als de Heilige Geest dat wijdse perspectief geeft op dat volbrachte werk van Christus. Ik ga meer en meer geloven en zien, de hemel. Daar ben je verlost van jezelf. Dat is de zaligheid. Verlost van jezelf. En dan is het Jezus en Jezus alleen. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit. Uit die opperzaal, waar hij het laatste Pascha met zijn discipelen heeft gehouden, het eerste avondmaal heeft ingezet, door de straten van Jeruzalem om Jeruzalem te verlaten. En zo over de beek Kidron, de hof van Gethsemane, in te gaan. En Jezus ging uit. Buiten de stad. En die uitgang van de Heer Jezus, dat is tevens een overgang. Daar moet je goed op letten. Hoewel het waar is wat onze catechismus leert, dat de ganse tijd van zijn leven op aarde lijden was. De ganse tijd. Als hij geweven wordt in de schoot van zijn aardse moeder Maria, dat is lijden, dat is vernedering. Als hij geboren wordt in Bethlehem stal, dat is lijden. Als hij miskend wordt, dat is lijden. Dus zijn hele leven op aarde is lijden geweest. Maar in het bijzonder nu, die laatste uren, als hem de drinkbeker die gevuld is met de toorn van God wordt voorgehouden, en als straks over een paar uur de gramschap van God over hem wordt uitgegoten, dat met name. Zodat wij gerust kunnen zeggen, dat laat ik maar zeggen, zo pakweg die eerste 33 jaar, het accent ligt op de dadelijke gehoorzaamheid van Christus. En dan nu komt vooral het accent te liggen op de lijdelijke gehoorzaamheid van Christus. Dus de Heer Jezus gaat over van de dadelijke naar de lijdelijke gehoorzaamheid. Wat betekent dat? Kijk, iemand die zegt op huisbezoek, dominee, vroeger leefde ik als een beest. En nu is er toch echt een verandering plaatsgevonden in mijn leven. En ik ben zoekende en nou ja, noem allemaal maar op. Hè. En je vertelt hoe goed heb je kunnen kerken afgelopen zondag en noem allemaal maar op. En misschien is er ook wel iemand die zegt in Elspeet van ja, net als de rijke jongeling, al deze geboden heb ik van mijn jeugd af aan onderhouden. Nou, daar heb ik niks op tegen. Maar dat zou je dus de dadelijke gehoorzaamheid kunnen noemen. Hè? Dat je, nou ja, in heel je doen en laten, dan doe je wat de wet van God van je vraagt. Hè? Je leeft netjes. Dat laten we allemaal maar eerlijk zijn. Dat is natuurlijk wat we graag willen. En dat is zo ongeveer de inhoud van onze godsdienst. Nou stel dat we nog gelijk hadden. Dat klopt natuurlijk gewoon helemaal niks van. Ik leef niet netjes, u ook niet. Maar stel dat we dus vanaf onze geboorte zo keurig netjes hadden geleefd. Dan had u nog niks om voor God te bestaan. Want u bent met een gigantische berg met schuld geboren. Reeds van het uur van uw ontvangenis af, een voorwerp van uw toorn. Er moet betaald worden, betaald. Daarom haalt de Heilige Geest u ook altijd weg bij dat nette leven. En dan gebruikt hij meestal één zonde voor. En dan zak je overal doorheen. En dan kom je erachter, hoewel ik netjes leef, ik ben zonde. Ik ben het. Ik ben vuil van binnen. Dat ben ik. En er moet betaald worden, want je hebt tegen God gezondigd. De Allerhoogste. En nog eens, laat nou niemand zeggen vanmorgen dat we netjes geleefd hebben. Want Christus zegt, ik ben de enige. En nu gaat hij uit Jeruzalem en hij maakt een overgang naar die lijdelijke gehoorzaamheid. Dat wil zeggen, hij gaat betalen. Betalen. Verschuldigen. En dat ben je natuurlijk niet. Als je zo keurig netjes leefde, dan ben je geen schuldenaar. Hij gaat betalen voor schuldigen. En hoop ik dat er vanmorgen in Elspeet mensen zijn die in de inleving, maar ik heb er niks op tegen dat u uitwendig netjes leeft, maar in de inleving een vuile, goddeloze zondaar bent. Kijk, en dan zegt de Heilige Geest, kijk, daar gaat hij, hè. Daar gaat hij. Wat hier gebeurt, dat is exact hetzelfde als wat gebeurt aan de oevers van Betabara, daar aan de Jordaan. Daar staat Johannes, hij zegt, zie, het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. Zie, vuile zondaar in Elspeet. Zie, kind van God, die vanmorgen niet verder komt dan, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Zie, daar gaat hij. Jeruzalem uit. En hij gaat een grens over, zou je kunnen zeggen. Om te betalen. Is hij dan niet schoon? Is hij dan niet liefelijk? Daar gaat Sion's betalende borg. Voor mensen die niks hebben van morgen. Dan schuld. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie. Dus weet u wat geestig leven is? Wat u aan de broeders vertelde. Daar ging hij. In mijn plaats. Om te betalen. Want dan had ik nog zo'n keurig leven. Je kon het door een ringetje halen. Ik was in zonde ontvangen. En geboren. En daarom een voorwerp van Gods toorn. Maar daar gaat hij. Daar gaat hij de borg om te betalen. En dan moet je opletten hoe hij gaat. Hij wist, staat er in vers 4, alles wat hem overkomen zou. Hij wist het. Hij wist dat hij verraden zou worden, opgewacht, gevangen genomen. Hij wist dat een paar uur later hij naakt aan het kruis gespijkerd wordt. En dat hij daar straks gaat hangen in de Godverlatenheid. Als hij Jeruzalem uitgaat. En als hij een overgang maakt. Dan wist hij dat. Wat wil dat zeggen? De Heere Jezus zegt vanmorgen. Is er een vuile zondaar in Elspeet? Ik wil wel voor u betalen. Zie je me gaan. Ik zou het zo willen zeggen vanmorgen. Hij kijkt nog één keer achterom, hè, eer hij Jeruzalem uitgaat. En dan kijkt hij zo de gemeente van Elspeet in. En weet u, ik kijk alleen maar naar uw gezicht, maar de Heere Jezus die kijkt in ons hart. Hè. En zegt hij, vuile zondaar. Ik wil wel voor u betalen. Hij ging uit. Onze tweede gedachte over de beek. Want dat staat in onze teksten. Jezus dit gezegd hebbende ging uit over de beek Kidron. Nou goed opletten, hè. Als de Heer Jezus zo Jeruzalem verlaat aan die kant, dan moet hij een trap af met tientallen treden zo naar beneden. En dan gaat hij zo die donkere hof van Gethsemane in. Dus de Heer Jezus gaat letterlijk en figuurlijk de diepte in. Letterlijk en figuurlijk de diepte in. Waarom? Ik lees in Lucas 15. wat een jongen was, die met de vuist op tafel sloeg en hij zegt: Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En toen kreeg hij 1/3 van de erfenis, zo'n zak met geld. En ik lees, hij reisde af naar een ver gelegen land. Wat is het diep gezonken in uw en in mijn leven? Wat zijn wij ver van huis? Dat hè. Is er iemand vanmorgen die zegt: wat is het laag met mij afgelopen? Zie hem gaan vanmorgen. Hij ging zo die trappen af, hè, naar die beek Kidron, heel diep. Uit de hemel ging hij naar een vergelegen land, naar deze aarde. En hij gaat nog verder, hè, in de diepten straks van de Godverlatenheid. Dieper dan die man uit Elspeet, met wie het zo laag is afgelopen. En toen zeiden al die mensen in Elspeet: had je dat nu van die man verwacht? En de Heer Jezus zegt: ik ga hem ophalen. Ik ga hem ophalen. Want ik lees in mijn Bijbel, uit een ruisende kuil en uit modderig slijk, dat lees ik. Ik ga hem ophalen. Zie hem gaan vanmorgen, de Heer Jezus. Jeruzalem uit en dan gaat hij zo tientallen treden naar beneden, de diepte en de duisternis in, over de beek Kidron. De naam Kidron betekent donker, zwart. En de beek Kidron was eigenlijk het riool van Jeruzalem. Alle vuil uit Jeruzalem werd weggespoeld door de beek Kidron. Vandaar dat dat niet een fris, helderend, kabbelend beekje was. Met dat heldere water waar je zo je dorst kunt lessen. Maar het water was grauw en vuil en donker. De beek Kidron heeft een verleden. Ik ga wat plaatsen langs vanuit het Oude Testament met u, om te laten zien hoe donker en vuil dat water was. In de eerste plaats denk ik aan de vlucht van koning David voor zijn zoon Absalom. Die jongen die was opgestaan tegen zijn vader en die had de troon van zijn vader David ingenomen. En David kon nog maar één ding, dat was wegvluchten. En de route die de Heer Jezus hier gaat, is zijn vader David eeuwen geleden ook gegaan, op de vlucht. En via die weg moest David zijn leven zien te redden. En als hij dan bij die beek Kidron gekomen is, dan ontmoet hij daar een aantal vrienden die hem bemoedigen, die hem vertroosten. Hij is niet alleen. Maar Jezus gaat in de grond van de zaak alleen. Dus die beek Kidron is een beeld vanuit de geschiedenis van weggejaagd worden. Van je troon gestoten worden. Dat heeft Christus hier gevoeld. Hij wordt hier weggeduwd door zijn vader. Dat is één. Tweede keer dat ik de beek Kidron tegenkom, dat is in 1 Koningen 15. De godvrezende koning Asa is bezig met een reformatie. En dan durft hij het aan om de machtige koninginnenmoeder, de oma in dit geval van koning Asa, af te zetten. Zodat zij geen goddeloze invloed meer kan uitoefenen. En Asa doet nog meer. Hij verbrandt dat goddeloze afgodsbeeld ter ere voor Astarte, wat Maacha heeft laten oprichten. En Astarte, dat is de godin van de onreine seksuele begeerten. En daar kun je nou altijd aan weten, gemeente, of je de ware godsdienst bezit of een valse. Want de ware godsdienst is altijd vleeskruisigend. En als je je eigen Jezus gemaakt hebt en je gelooft er ook in, dan kun je altijd zelf overeind blijven. En dan kun je altijd nog een graantje meepikken van de wereld. En dan kun je altijd nog de zonde vasthouden. Dat is Astarte. Maar Asa zegt, weg met dat beeld. En hij verbrandt dat beeld. En de as van dat beeld, dat strooit hij uit over de beek Kidron. Jaren later is daar de godvrezende koning Josia, die ook bezig is met de reformatie. En die ook dat beeld ter ere van Astarte verbrandt. En de as uitstrooit over de beek Kidron. Wat? Is er weer een beeld? U kent toch uw eigen hart wel? U weet toch wel, die zonde waarvan u dacht, nou, die heb ik achter mij gelaten, die kwam in dubbele kracht terug. Dat weet u toch wel? Hè? U weet toch wel dat u onverbeterlijk bent, vleeselijk, verkocht onder de zonde. U weet toch wel dat u niet geestelijker wordt, dat weet u toch wel. Ziet u wat er gebeurt in Israëls geschiedenis? De zonde herhaalt zich, onuitroeibaar, zolang wij aan deze kant van het graf zijn. Dat is de mens. Elke keer weer opnieuw moet die zonde uitgeroeid worden met wortel en tak. Maar ze blijkt onuitroeibaar te zijn. En weer wordt het beeld van Astarte verbrand. En weer wordt de as uitgegoten over de beek Kidron. Het is de zonde tegen het eerste en het tweede gebod. De afgoderij. Wat is dat voor zonde? Nou, Jezus alleen, hè? Ach nee. Altijd schuif ik maar weer mijn eigen gerechtigheid en mijn ernst naar voren en dan denk ik, dat helpt wel. Dat is afgoderij. Want de Heere Jezus wil de enige plaats hebben in mijn leven. Dat is het kenmerk van de liefde. Daar past geen derde bij. Dan lees ik in Jeremia 31 dat het Kedrondal het dal is van dorre doodsbeenderen. Daar werden mensen begraven. Het was een soort kerkhof, begraafplaats. Ontbindende lijken en noem allemaal maar op. De doodslucht kwam je tegemoet. En de Heer Jezus gaat de beek Kedron over. Hij bindt de strijd aan met de dood. Wij zongen dat, hè, uit Psalm 23. Al ging ik ook door het dal van de schaduw van de dood. U was er niet, Heere. U was er niet. Zie je de Heere Jezus gaan? U was er niet. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Omdat God de God van goddelozen wil zijn. Daarom. Zie je me gaan? Vanmorgen? Dat is geestelijk leven. En het laatste, dan komt het, hè? Het laatste. Die Beit Kidron, die bevatten ook allemaal resten van de darmen, hè? Dus trek, ontlasting en bloed. Dus je kunt gewoon nagaan hoe dat stonk als je daar doorheen ging. Maar wat gebeurde er, hè, daar in de tempel van Jeruzalem, hè, daar was een riool, dat was aangesloten op de Beit Kidron. En daar in die tempel van Jeruzalem, daar werden natuurlijk al die offerdieren gewassen. Want een offerdier moest rein zijn van binnen en van buiten. En er waren offerdieren die in zijn geheel op dat brandofferaltaar gelegd werden. Nou, dan moet je maar denken aan die koeien, hè, die door de modder hebben gelopen en door uitwerpselen, noem maar op. Die poten en die hoeven, die waren natuurlijk helemaal vies en die werden door de priesters schoon gewassen. Er stonden 10 wasvaten, elk met 880 liter water. En dan die wasvaten, die werden leeggegooid in dat riool en dat kwam allemaal uit in de Beit Kidron. En de darmen van die offerdieren, die werden schoongespoeld. En dat kwam allemaal terecht in de Beit Kidron. En al dat bloed van die offerdieren, dat ging via het riool. En het kwam uit in de Beit Kidron. Het is nu Pascha, hè? Honderdduizenden lammeren geslacht. Het stonk. En nu gaat mijn Jezus de diepte in. Over de Beit Kidron. En dan moet u Psalm 110 lezen. Daar lees ik. En hij dronk uit dat water. Uit die beek. Ik denk dat het zinnebeeldig, figuurlijk is. Maar dan zie ik de Heere Jezus vanmorgen daar knielen. En hij schept dat vieze, vuile water. En hij drinkt het op. En dat is beeldspraak. Dien die geen zonde gekend heeft, is tot zonde gemaakt. Hij vereenzelvigt zich met dat vuil. Wil er nog iemand netjes zijn in Elspeet? Keurig geleefd en zo, noem maar op. En hier een tekst en daar een versje. En o, zo geestelijk. Dan zegt de Heer Jezus vanmorgen, daar kan ik niets voor u doen. Maar als er nu een vuile zondaar is, die gewassen wordt door het bloed van Christus, en dan stroomt dat water weg, hè, met mijn vuil, de ontlasting uit de darmen, en de modder waar de poten van de offerdieren doorheen gebaggerd hebben, dat hè. Onze wandel, ons hart, is één en al vuil. En de Heer Jezus, hij bukt vanmorgen zo diep. Want er is er één zo laag gevallen. En hij drinkt dat water. Dat is evangelie. Dat is evangelie. Ik weet het niet, want het staat niet in de Bijbel. Maar Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver, die zegt in een van zijn boeken dat de zondebok van de grote verzoendag ook via deze weg Jeruzalem werd uitgeleid. Dat weet ik niet of dat zo is. Maar de Heer Jezus wel. Dat staat hier. En hij is de zondebok bij uitstek. U weet wel, die ene bok die werd geslacht bij het altaar en die werd verbrand. En die andere bok, beladen met de zonden, die werd de woestijn ingedreven en die vond daar de dood. Dan lees ik hier vanmorgen dat de Heere Jezus de zonden van zijn kerk wegdraagt over de beek Kidron. Onze derde gedachte. Jezus ging uit over de beek in de hof. Dat staat er, hè? In welke hij ging. En Judas wist ook die plaats. Want ik lees in het Lucas-evangelie dat de Heer Jezus overdags leerde in de tempel en dat hij 's nachts naar de hof Gethsemane ging en daar bad hij. En zijn discipelen wisten dat. En nu vraag ik aan de kinderen in de kerk, de kinderen, weten jullie dat je vader en je moeder gewoon een plekje in huis hebben waar ze bidden? Weten jullie dat? Hebben jullie je vader of je moeder daar wel eens zien liggen op hun knieën en misschien ook al gehoord? En dan hoorde je dat ze baden: Heere Jezus, wil u mijn jongen of mijn meisje toch bekeren? Dus de discipelen van Jezus, die wisten dat de Heere Jezus een binnenkamer had. Ze hebben zelden gehoord wat hij bad. Het hoge priesterlijke gebed is er dan een uitzondering van. Ze hebben zelden gehoord wat hij bad, maar ze hebben vaak gezien dat hij bad. Heeft u een binnenkamer? Een plaats waar u de gemeenschap met de Heere zoekt? Wel, daar gaat de Heere Jezus nu heen. En hij weet dat zijn vader hem daar de beker aanreikt. Dat weet hij. En Judas wist ook die plaats. Als de Heere Jezus zo Jeruzalem verlaat en zo die trappen afgaat over de beek Kidron de hof in, dan hoor je nog de lofzang op zijn lippen. Ik heb lief, zo gaat hij. Goed kijken wat er gebeurde. Hij gaat zo dadelijk daar de beker krijgen van zijn vader en hij treedt zijn vader tegemoet. Ik heb lief, God heb ik lief. Want die getrouwe Heere, die hoort mijn stem. Die hoort mijn stem. Straks na de preek gaan we zingen. U smeekt en zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Maar ik ben een worm van elk vertreden. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker. Want ik word met verschrikking vervuld. Met angst, die het bloed uit mijn poriën perst, als ik die beker zie. Indien het mogelijk is, vader, maar als het niet kan, dan zal ik hem leeg drinken. En de vader verhoort hem en hij zegt, kan niet, het kan niet. Want anders dan moet ik die beker geven aan die mensen daar in Elspeet. En dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Het moet, mijn zoon. U smeekt en zei: is er iemand die daar ligt te kermen? O God, wees mij zondaar genadig. En zijn gered. Zie verloren zondaar in Elspeet. Zie vanmorgen hoe hij de beker aanvaardt. Zo gaat hij de hof in. Zo gaat hij de hof in. Over de beek Kidron, de hof in. En Judas wist het. En hij wist wat over hem komen zou. Maar het galmde nog in zijn ziel. Ik heb lief. Wat staat er vanmorgen? Jezus dit gezegd hebbende ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was. Kinderen, weten jullie van nog een hof in de Bijbel? Was dat niet de hof van Eden? Dat was een prachtig stukje land op de wereld. Daar ergens waar het huidige Irak is. En dat was een lusthof. En er waren fruitbomen en sierbomen. En er waren prachtige rivieren. En daar groeide en daar bloeide alles. En daar was vrede. Daar was de Heere zelf. En dan in de avond koelte, dan hoorde Adam en Eva de Heere aankomen. En dan zeiden ze, daar is hij. En er was vreugde, daar was liefde, daar was alles. Daar was een uitnemend stukje grond op deze aarde. De hof van Eden. Zo uitermate goed, uitermate goed. En wat doet Adam? Adam zegt, dit wil ik niet. Ik zondig tegen God. Ik zeg God vaarwel. En toen hij dat gedaan had, toen verstopte hij zich daar ergens in die hof. Dat kan natuurlijk niet. Maar hij dacht, ik verstop me toch. Kan niet. Maar hij deed het toch. God moest hem tevoorschijn roepen. Adam, waar zijt ge? Adam was in de hof. Nog voor de vloek. Alles was schoon. Adam in de staande rechtheid. Hij kon de Heere recht in de ogen kijken. En nu gaat de Heer Jezus over de beek Kidron, waar een hof was, in welke hij ging. In welke staat? In de staat van de vernedering. En staat betekent hoe je rechtens tegenover God staat. En Christus staat hier in de plaats van Adam de eerste. Kijk, dat bent u. Zo staat u tegenover God. In de staat der vernedering. En dan kijkt God met zijn heilige ogen en hij zegt, maar zo heb ik u niet geschapen. Zo niet, hè? Ik heb u geschapen in de staat der rechtheid. Hoe komt dat, Elspeet, Adam? Hoe komt dat? Dat het er zo met u voor staat. Adam, waar zijt ge? Ja, ik heb me verstopt, heren, want ik vreesde, ik ben naakt. Zegt de tweede Adam dat ook? Daar komt die bende aan, aangestuurd door de heilige God. En dan zegt hij vanmorgen, indien u dan mij zoekt. Ja, zegt God, ik zoek u. Zo laat deze heen gaan. Hoor je het? Indien gij dan mij zoekt. Adam die gaat de hof in om zich te verstoppen ergens in dat struikgewas. En dan hoopt hij maar dat God het niet gezien heeft, de zonde. Dwaas. En de tweede Adam, die komt als het ware uit de duisternis en hij treedt Judas tegemoet, de tempelwacht, de Romeinse soldaten, nee. Hij treedt God tegemoet en hij zegt, indien je dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Ziet u het verschil? Adam de eerste, dat ben ik. Ja, bent u dat? Geworden. En daar gaat Adam de tweede, de hof in. Om de beker te aanvaarden. En dan te zeggen, Vader, indien gij dan mij zoekt. Ja, ik zoek u. Laat dan deze 11 heen gaan. In vrede. Kijk, Judas was weggelopen. Als je wegloopt bij de Heere Jezus, dan is er geen zaligheid. Maar die 11 die daar in slaap gevallen waren en weet ik wat allemaal, maar die waren wel bij Christus. Maar dat is onze laatste gedachte, we moeten wel verder namelijk. Want er staat 2 keer in onze tekst met zijn discipelen. In welke hij ging en zijn discipelen. Want Jezus en zijn discipelen zijn onafscheidelijk. Dat lees je al hè, in Matthäus 20. Daar zegt hij tegen zijn discipelen, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Dat wil zeggen, hij neemt zijn discipelen mee. En ze hadden allerlei protesten en zeggen, ja, maar dan moeten we niet zijn, want er zijn de vijanden. Laten we dat nog maar niet doen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Dat is het geheim van zalig worden. Christus gaat voorop en hij neemt zijn bruidskerk mee. Die twee, die zijn altijd samen. Als u mij vraagt, dominee, wat is het geheim van zalig worden? Nou, dat ligt in dat ene woordje, met. Zo zijn we dan met hem gestorven. Met hem begraven. Met hem opgestaan. Met hem gezet in de hemel. Een leven zonder Christus. Dat is de dood, dat is de vloek, dat is de hel. Maar met hem. Met hem. Dat zou je ook zo kunnen vertalen, net als de Dordtse leerregels. Zonder ons, in ons. Christus zegt, ik doe het werk, maar ik doe het voor jullie. Ik betaal, maar ik betaal voor jullie. Met zijn discipelen. Ja, dat waren natuurlijk hele geestelijke mensen, die discipelen. En daar zie je hoog tegenop, tegen de kinderen van God. Nou, dat mag ook gerust. Nee, dat moet je helemaal niet doen. Wat waren dat nou voor mensen? Die discipelen. Nou, zal ik u meenemen, dat is nog niet zo heel lang geleden door deze mensen. Want Johannes 13 tot en met hoofdstuk 19 beschrijven de laatste kleine 24 uur van Jezus leven op aarde. Dus we praten maar over een paar uur terug. Toen kwamen ze die opperzaal binnen en ja, ze zagen die kruik met water daar wel staan en die doek daar wel hangen. Maar Johannes die dacht, ja, ik ga die vieze voeten van Petrus niet wassen. En Jacobus dacht bij zichzelf, kom nou. Ik ga die zweetvoeten van Thomas niet wassen. Geen één van zijn discipelen wilde de minste zijn en dienen. Dat waren ze. En onderweg trouwens hadden ze ook nog met elkaar getwist wie de meeste zou zijn. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk, hè, van dat ik een vooraanstaande plaats krijg in Gods koninkrijk. En dan, u moet maar achteraan komen. En dan ik zo ongeveer de hoogste ereplaats naast Jezus. Dat hadden ze onderweg nog met elkaar betwist. En daar hadden ze nog over nagedacht met elkaar. En de Heer Jezus die had gezegd, jullie zullen binnen een paar uur allemaal aan mij geërgerd worden. Dat waren zijn discipelen, hè. En voor dat woordje erger staat in het Grieks skandalon. Schandalig. Ze schamen zich voor Jezus. Weg. En straks zie je ze ook allemaal alle kanten uit. Wegvluchten. Weg bij Jezus vandaan. En één had gezegd, ik niet. Maar juist die ene. Die had gezworen en die had gevloekt. Ik ken hem niet. Maar dat waren ze. En zijn discipelen. Mijn Jezus schaamt zich vanmorgen niet om hun broederen genaamd te worden. Kijk, dan bent u toch wel met mij eens, hè, dat het alleen maar die verdoemde hoogmoed van mij is, waarom ik nog onbekend. verkeerd ben. Nou, iemand zegt, dominee, ik zou wel willen, maar ik kan niet. Nou, dat laatste is waar, dat eerste niet, maar goed. Nou, nog één ding, hè, die zijn discipelen. De Heer Jezus, hè, die laat de 9 achter, hè, daar begin of 8 moet ik zeggen, achter aan het begin van de hof. En hij neemt de 3 mee en dan smeekt hij als het ware tegen die 3, alsjeblieft, hè, blijf hier en waak met mij. En dan 1, 2, 3 keer, dan vallen ze in slaap. En dan zegt de 3e keer de Heer Jezus, slaap nu voort en rust, het is genoeg. Matthew Henry zegt, ik heb uw waken nu niet meer nodig. Gij kunt slapen, zo gij wilt. Want Christus is niet gekomen om gediend te worden. Nou, en dan moet je maar erachter komen dat je het ook echt niet kunt. Hè. Hij zegt, maar ja, het hoeft ook niet hoor. Slaap u maar gewoon verder als u wilt slapen. Ik heb uw waken niet meer nodig. Ik ben gekomen om te dienen. En u zegt mij, meester, vanmorgen, aan het einde van de preek, wat kan ik voor u doen? Amen. Wij zingen Psalm 22, vers 3. U smeekt en zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Psalm 22, vers 3. Eindigen we met gebed. Als het goed is, Heere, dan heeft iemand die antwoord gaf op die laatste vraag van Christus, wat kan ik voor u doen, geantwoord, alles. Want ik mis alles. Ik heb niks. Zo'n borg en zaligmaker bent u. Dat is uit genade zalig worden. Slaap nu maar voort indien gij slapen wilt. Ik heb uw waken niet meer nodig. O God. Op dat woord kan een arme zondaar getroost leven en zalig sterven. Geef ons het wonder van de plaatsvervanging te beleven en eruit te leven. Dat biedt ruimte voor een benauwd geweten. Heb dank voor alles wat u gaf. Laat er honger zijn, Heere, en breng ons vanmiddag opnieuw samen om het lijden en stervensevangelie van Christus te horen. Om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte op Psalm 142, vers 5. Ik riep tot u, ik zeide, o Heere. 142, vers 5. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.